Romeinen 1. Ja, Romeinen 1 vers 10. We zijn vorige week bij Romeinen 1 vers 9 geëindigd. Paulus zegt, ik dien God in mijn geest in het evangelie van zijn zoon, hoe ik zonde nalaten uw gedenk. En God is mijn getuige, ja. En die dien ik in mijn geest. Dus natuurlijk, het lichaam is ons voertuig, maar we dienen in de geest. Gods geest getuigt in mijn geest. Ja, geluid is aan, ja. Dus, en Paulus dient hem in het evangelie van zijn zoon. En dat noemt hij mijn evangelie, ja, het evangelie van Jezus Christus. Hoe ik zonde nalaten u gedenk. Dus ze zijn altijd bij hem in zijn gebeden. En dan in vers 10, alle tijd in mijn gebeden biddende of mogelijk mij nog de enige tijd goede gelegenheid gegeven werd door de wil Gods om tot uw lieden te komen. Ik hoop dat ik eindelijk een keer gelegenheid krijg om bij jullie te komen. Dat is al zo lang zijn verlangen, ja. En dat is door de wil van God, ja. Paulus komt ook wel in Rome. Maar zijn plan was, als je weet, de Bijbel, in Romeinen 15, we gaan er niet heen. Maar in vers 28 zegt hij ook dat hij was van plan naar Rome te gaan, maar via, naar Spanje te gaan, maar via hun. Dat was zijn doel. Dus je kan plannen maken, je kan voornemens maken. Dat je denkt, ja, dat is wat ik wil gaan doen. Hij is de apostel van de heiden met het evangelie. Dat moet overal verkondigd worden. En dat was zijn plan. Maar ja, hij is op een heel andere manier in Rome gekomen. We weten het. Ik heb het bord nou net weggezet. Maar dat is dus als hij in handeling 28 twee jaar in de gevangenis zit. Dan zit hij daar gevangen. En dat, zo had hij dat zich niet voorgesteld. Hij dacht, dan gaan er gewoon heen. Een keer, net zoals ik bij die andere gemeentes ook ben gekomen. Maar dat is niet het geval. Er zit een hoop gelovigen daar inmiddels, dat weten we uit Romeinen 16, een heleboel. En dat zijn de bekeerlingen van Paulus. Trouwens, ik heb nog een klein foutje, moet ik even recht zetten van vorige week. Want toen had ik het over dat Priscilla Aquila in Handelingen 16, die waren daar, Joden, vanwege dat Claudius had bevolen dat alle Joden uit Rome moesten vertrekken. Maar dat is opgeheven het verbod en dan zijn ze allemaal weer teruggegaan. Maar dat zei ik ook, ja, Romeinen 16 staat natuurlijk allemaal vol met namen. Maar er zijn daar een aantal, zijn daar Joden van. Maar niet allemaal natuurlijk, ja. Dus toen was de bewering van mij, ik dacht echt dat ik licht had. Nou, ik heb al licht gehad, maar iets kleiner als ik dacht. Dus de Joden die in Rome teruggekeerd zijn, zoals Priscilla Aquila en nog iemand, die was vermaard onder de apostelen voordat Paulus kwam, een aantal Joden, die zijn in Rome, zeker. Die zijn weer teruggekeerd en die hebben dat evangelie met Priscilla Aquila natuurlijk mee teruggenomen. Maar er zitten ook een heleboel heidenen die het geloof kenden. Ja, en dat waren bekeerlingen van Paulus. Die hebben het evangelie ook via gehoord en daar terechtgekomen. Ik zal het toch even zeggen, anders denk je, ja. Jan, die klets van wat, hè? Nee, en zoals ik het vorige week zei, leek het net alsof dat allemaal Joden waren uit de Handelingen 16, over de Romeinen 16, maar het is dus niet zo. Nou, hier krijg je natuurlijk een belangrijk punt, want jij had het net over, Jaap, over de wil Gods. Hier. Door de wil van God, ja, of een goede gelegenheid gegeven werd door de wil Gods om tot uw lieden te komen. Zou het de wil van God zijn dat hij daar komt? Nou, het is zeer zeker de wil van God geweest dat Paulus in Rome kwam. Dat hij ook in het huis van keizer, in de keizer kwam. Bij zijn bekering wordt ook door de Heer Jezus gezegd tegen Paulus. Voor de koningen, dat hij voor de koningen zal verschijnen. Ja? Dan zal hij moeten lijden voor zijn naam, maar dan zal hij verschijnen ook voor koningen. En niet alleen Festus en Agrippa. Dit is dan wel de keizer, maar hij is ook voor de keizer gekomen. In het centrum van de toenmalige wereld, Rome, dat machtige wereldrijk. En er zijn vele mensen ook in Rome tot geloof gekomen. Dat weet dat Filippenzen, de mensen uit het rechthuis doen de groeten. Die zijn gered geworden. En ja, er komen heel veel mensen komen daar. En als je dan ook in het huis van de keizer mensen geloof worden en die ook met gevangenen spreken en die dat ook weer meenemen, zou dat dus ook wel eens een grote rol gespeeld kunnen hebben in de verspreiding van het evangelie. Dus ja, Paulus is wel gezegd, jullie zal gevangen genomen worden in Jeruzalem als je erheen gaat. En het is ook gebeurd en zo is hij dus uiteindelijk ook in Rome terechtgekomen. Maar niet zoals hij dat hier dacht, ja, in dit vers. En is het de wil, wat is nou de wil van God? Want dat is natuurlijk waar veel mensen mee bezig zijn. Wat is nou de wil van God? Ten eerste, juist. God wil dat alle mensen zalig worden. Dat is punt 1. Maar het is niet compleet. Ja, en dat zij allen tot kennis... 1 Timotheus 2 vers 4. En dat ze allemaal tot kennis van de waarheid mogen komen. Dus eerst moeten ze gered worden. En dan als ze gered zijn, moeten ze tot kennis van de waarheid. Moeten ze versterkt worden in het geloof. En dan zegt Paulus daarna ook, ja, hoe dan? Door het evangelie dat Christus zijn ziel had gegeven tot rantsoen voor allen. En waarvan ik de prediker en de apostel ben van de heiden. Dus ik ben die persoon die dat vertelt. Dus de wil van God wordt nu uitgevoerd via het evangelie van wat Paulus noemt mijn evangelie. Dus we moeten niet, ja, ik heb dat bord nou wel daar neergezet, niet zo slim. Maar goed, we moeten dus niet voor de brief van Paulus, voor dat Paulus er was, de wil van God gaan zoeken. Die kan je wel gaan zoeken, maar je moet opletten om dat gaan toe te passen op jouw leven. Dus Paulus zegt door de wil van God. En hij weet de wil van God. Hij heeft de Heer Jezus gesproken. Die heeft aan hem allerlei dingen geopenbaard. En dit is één ding wat hij zeker weet. Maar dan is de volgende vraag die dan meest opkomt. Natuurlijk, ben ik in de wil van God? Ik weet de wil van God. Maar ben ik in de wil van God? Had ik misschien niet naar Afrika gaan moeten? Misschien naar Zuid-Afrika? Hè? Of naar Kenia? Gaan we daar het evangelie verkondigen? Ja? Gaan we ook verhuizen? Ja, dan gaan we daar... Dat is wat je wel eens toen dacht. Maar ja, wij denken dat al de heidenen alleen maar daar zitten. In de boesboes of in Afrika. Maar wat dacht je in Nederland? Hoeveel mensen om je heen ken jij die echt een kind van God zijn? Nou ja, ik ken ze wel. Maar verhoudingsgewijs niet veel. En het wordt alleen maar minder en minder. Dus zendingsgebied is ook hier. En je mag je keuze maken. Het is maar waar jij je toe geroepen wordt, toe voelt. En dat is bij iedereen verschillend. Maar ben ik in de wil van God? Eén belangrijk ding is... ga met mij mee naar 1 Thessalonicenzen 5 vers 18. Dat is een belangrijk principe. Ben ik in de wil van God? Ja? Is dit wel wat God wil met mij? Waar ik nu ben en wat ik nu doe? Nou, één belangrijk principe is sowieso, voor een leraar, maar voor ons ook allemaal, ja. Het gaat erom niet waar je bent, waar je houding is, maar hoe je houding is. Kijk, 1 Thessalonicenzen 5 vers 18. Dankt God in alles. In alle omstandigheden dankt God. Dus waar je ook bent, wat je ook doet, wat je ook overkomt. Mijn houding naar de God van de Bijbel, is altijd positief. Altijd dankbaar. Niet van, oh Heer, waarom heb ik dat nou? Of waarom doet u mij dat aan? Dat soort dingen, die klopt natuurlijk helemaal niet. Nee, dat is voor mij allemaal geen vraag. Ik dank God in alles. Ik ken zijn wil, ik weet... Dat ziekte niet door hem komt of tegenslagen. Dat heeft allemaal niks met zijn wil te maken. Dat is, wij leven nou eenmaal in een gebroken wereld. En de zondige wereld, en die ligt onder de vloek. Maar mijn houding is te alle tijden in alles dat ik God in alles dank. Kijk, het staat er ook achter. Dat is de wil van God in Christus Jezus over u. Dat is een van de belangrijkste dingen in je dagelijks leven. Ben jij een dankbaar iemand? Dus het gaat er niet om waar, maar hoe mijn houding is. En dan kan God mij overal helpen. Overal. En ik denk ook wel eens aan een situatie. Ja, zou ik daar wel willen wonen? Weet je wel. Maar je staat te verbaasd van mensen die keuzes maken. Die heel bewust een keuze maken om ergens midden in een wijk te gaan wonen. En daar het evangelie, vanwege het evangelie. Maar God, zijn genade stelt ons in staat jou ook dat te kunnen helpen. Dus het gaat niet om waar je bent. Het gaat om... wat jouw houding is ten opzichte van de Heer en of je wilt dienen. Daar gaat het in de eerste plaats om. En dan, oké, de wil van God. Kijk, 1 Thessalonicenzen 4 vers 3. 3. Dit is de wil Gods. Dit is de wil Gods. Namelijk uw heiligmaking. Dat ga je onthouden van de hoererij. In ieder geval onze heiligmaking. Dus het gaat er ook niet om, ben ik in de wil van Gods? Waar ik nu zit, is dit wel mijn plek? Het gaat er niet om waar jij leeft, het gaat erom hoe jij leeft. Dat is heiligmaking. Hier gaat het over hoererij, maar heiligmaking is heilig, een heilig leven leiden als een heilige. En dus je krijgt eerst, hoe is mijn houding ten opzichte van God? Nou, is dat een van dankbaarheid? Als ik dat heb trouwens, dan accepteer ik alles wat hij zegt in zijn brieven tegen mij. Dan heb ik een positieve houding. En dan kan God mij echt overal helpen met zijn woord. En dan mijn wandel, ja, nou die komt daarna. En dan zegt hij ook in 2 Korinthe 7 van dat wij moeten onze geest en ons lichaam. Nou, gaan we het even teruggaan, want ik kan het niet citeren. 2 Korinthe 7, vers 1. Dat is de oproep die Paulus doet. Terwijl wij dan deze belofte hebben, geliefde. Laat ons zelf, kijk, laat ons zelf. Ik ben gereinigd, ik ben heilig, toch? Ik ben compleet rein. Zijn bloed heeft mij gereinigd van alle zonden. Maar ja, wij weten, de zondige natuur hebben wij nog steeds. En dit steekt elke keer de kop, toch? Als er veel, hoe zeggen ze dat, een tienkoppig monster. Elke keer komt het weer om de hoek, is er iets, ja? Maar hier staat, laat ons onszelf reinigen. Dus je moet het zelf doen. Van alle besmetting des vleeses en des geestes. Voleindigende de heiligmaking in de vreze Gods. Heb ik vreze God? Heb ik ontzag voor God en wat hij in zijn woord tot mij zegt? Ja, en dan kan ik daarmee mijn houding naar Gods woord, ja, dat ik mij in de geest laat reinigen, dat doe ik met het woord, ja, dat je de dingen die ik denk, die ik zie, die, ja, Gods woord is voor mij bepalend voor mijn dagelijks leven. Nou ja, en dan komt mijn ziel, maar dan krijg ik in de derde plaats, komt natuurlijk, dan maak je het compleet, uiteindelijk met je lichaam, wat besmet is, zondig lichaam. In de vrezen van God. Dus je hebt ontzag van God nodig. Nou, onder de genadeboodschap kan dat, ja? Maar tegen de Galatiërs dan zegt hij, jullie zijn in de geest begonnen en eindigen, voleindigende jullie nu het in het vlees. Dus ga je het nu in het vlees, en dat waren mensen onder de wet, afmaken. Dus blijf bij de genade van God. En dat is dus dat ik mij reinig van de besmetting des vleeses en des geestes. En dat doe ik met genade evangelie. En dat moet ik doen. Ik lees het. Ik geloof het en ik doe het. En de Heere geeft mij de kracht. Die rust mij toe. Nou, dat krijg je met het genade-evangelie. Ja? Wij krijgen nu meer. Je hebt niet een lijstje wat je afvinkt. Oké, ik ga 3 keer per jaar naar de feesten. En ik moet offer brengen. Paulus zegt toch ook. Volgens de wet was ik onberispelijk rechtvaardig. Nou was Paulus altijd rechtvaardig. Hij bedoelde daarmee. Ik heb altijd alle geboden gedaan die ik moest doen. Alle ceremonie heb ik allemaal gedaan. Net zoals die fariseeën. Kijk heren, wat ik allemaal gedaan heb. En die tollenaar, dat is maar bla bla bla. Maar kijk, ik vast, ik doe dit, ik doe. Dus dan word ik geaccepteerd door God. Door wat ik doe. Maar bij de genade is dat niet zo. Ja? Paulus zegt, jullie beginnen in het vlees, in de geest, met genade evangelie. Maar onder de wet, dan ga je het dus met het vlees afmaken. Per definitie is dat als je onder de wet de Heer wil gehoorzamen, ben je in het vlees bezig. Gaat het vlees, gaat het in jou doen. Nee, met het genade-evangelie, nu is het net zoals met Petrus, weet je nog, hij werd vrijgelaten. Met de gevangenschap, met handelingen hebben we het erover gehad op woensdagavond. En de eerste keer dat hij door een engel werd bevrijd, toen zei de engel nog wat hij doen moest. Maar de tweede keer toen hij bevrijd is, toen kwam hij buiten. En toen dacht ik, dat hij een visioen, hij zei, oh nee, ik heb geen visioen gehad, ik ben echt bevrijd door een engel. Maar de engel, die was toen verdwenen, die zegt, hij liet Paulus gewoon, Petrus gewoon daar staan. En dan zie je wat Petrus zegt. En alles overlegd hebbende met zichzelf. Toen heeft hij besloten om naar het huis van Johannes Marcus te gaan. Toen dacht hij, nou dat is voor mij nu het beste wat ik nu kan doen. En zo leven wij nu ook. De wil van God, die is er. Maar ik moet mijn eigen hersens gebruiken. En wat is jouw doel in je leven? Ja? En dan kan je dat zelf, kan je dat invullen. Met Gods woord samen. Dus ja, je moet nadenken. Nou, en zo heeft Paulus dat ook gedaan. Soms ging hij zo, had hij dat doel. Of dan veranderde hij dat soms wel eens. Omdat de omstandigheden dat vroegen. Met Romeinen ook, door de wil van God. Natuurlijk wou de Heer dat hij naar Rome ging. Zeker. Maar er waren omstandigheden die op dat moment belangrijker waren. Of dat het gewoon niet ging. Kijk, in 2 Korinthe 1, vers 23. Bij Paulus was het altijd zo, bij hem stond altijd vooraan het evangelie, de dienst van de Heere en de zorg van de gemeente. Nou, in 2 Korinthe was nou geen geestelijke gemeente, dat weten wij. En in 2 Korinthe 1 vers 23, wat zegt hij daar? Doch ik roep God aan tot een getuige over mijn ziel, dat ik om u te sparen nog de Korinthe niet ben gekomen. Dus hij heeft een reden dat hij niet naar de Korinthiërs kwam. En de Korinthiërs gebruiken dat tegen hem. Die waren vleeselijk. Kijk, in vers 15 zegt hij, en op dit betrouwen wilde ik tevoren tot u komen. Zijn plan, ik wil naar jullie komen. Ben ik in de wil van God? Ja. God wil dat ook de Korinthiërs natuurlijk door Paulus geleerd worden. En opdat gij een tweede genade zou hebben. Dus dat hij voor de tweede keer bij hun zou komen. En dan door uw stad naar Macedonië gaan en wederom van Macedonië tot u komen. Dus ik wil een plan door de Korinthe stad naar de Macedonië gaan en daarna kom ik weer terug. En dan ga ik van daaruit weer naar Judea, naar Jeruzalem. Dat was zijn plan, maar dat ging niet door. Is Paulus nou niet in de wil van God? En dat zeiden zij, ze gingen beschuldigen, Paulus, die doet nog wat. Kijk maar, als ik dan dit voorgenomen heb, heb ik dan ook lichtvaardigheid gebruikt? Ben ik dan onderdag bezig geweest? Neem ik naar het vlees voor, hetgeen ik voorneem, of dat bij mij zou wezen, ja, ja, en nee, nee. Dus hoe zit het dan met jou, Paulus, ja? Je zegt dan zo, en dan doe je het weer niet. Dus die Paulus is gewoon maar, die is vleeselijk bezig. Maar Paulus had een hele duidelijke reden, die hebben we net gelezen, vers 23. Hij heeft een brief geschreven om ons te vermanen en te corrigeren. En hij weet, ik wil graag terugkomen, dat jullie ook echt je bekeerd hebben van deze dingen. En ik wil niet terugkomen te vroeg en dat ik dan toch de roede moet gaan gebruiken. Dat zegt hij om jullie te sparen, vers 23. Daarom ben ik nog niet gekomen. Want waarom? Vers 24, ik heb geen heerschappij over uw geloof, maar ik ben een medewerker van uw blijdschap. Ja, dat is, dus hij wil daarom dat ze zich bekeren. En hij geeft ze nog de tijd dat als hij terugkomt, dat hij een medewerker van hun blijdschap kan zijn zonder de roede te moeten gebruiken. Dus je ziet hier ook weer, de wil van God is natuurlijk dat alle mensen zalig worden, tot kennis van de waarheid komen. Maar Paulus maakt keuzes en toen was hij van plan om te komen en toen heeft hij het niet gedaan vanwege deze reden. Dat is niet uit de wil van God. Wij moeten nadenken, alles overleggende. En Paulus dacht dus aan de broeders en zusters die hij lief had. Wat kan ik nou het beste voor hun doen? Wat het beste voor hun is. En dat is zoals hij erin stond. Dus ja, je denkt na over de situatie. En dan maak je een beslissing. En dan wat jij denkt in overeenstemming met het woord. Op dat moment het beste is. Ja, we hebben ook de keuze gemaakt. Ja, zijn we in de wil van God dat we hier zitten? Ja, het is niet tegen de wil van God dat we hier bij elkaar komen. Als we in de school zitten, had het ook gekund. Maar je gaat zelf nadenken, doen wij met dit aantal mensen, doen we daar nou wel verstandig aan? Ja, een reden is dat mensen misschien makkelijker het gebouw instappen in plaats van hun huiskamer. Dat is ook een reden, dus daar moet je zelf over nadenken. Het doel is dat je wil dat het evangelie verkondigd wordt. Nou ja, goed, in ons privéleven doen we dat allemaal op onze eigen manier. Maar als gemeente hebben we ook geëvangeliseerd, dat is natuurlijk al een tijd geleden. Dat staat een beetje stil, maar dat zijn ook keuzes die je maakt, hè? Sommigen hebben een heel groot programma. En die zijn ook heel groot. En die hebben dan ook meer mensen. En dat soort dingen. Het doel is altijd, God wil dat alle mensen zalig worden. En tot kennis van de waarheid komen. Dat moet je altijd in je achterhoofd hebben. Maar we moeten zelf onze eigen keuzes maken. Nou, terug naar Romeinen 11. 1 vers 11. Vers 10. Dus we gaan door naar vers 11. Want ik verlang om u te zien. Opdat ik u enige geestelijke gave mocht mededelen ten einde gij versterkt zou worden. Dat is om mede vertroost te worden onder u door het onderlinge geloof, zo het uwe als het mijne. Dat is nou wat elke gelovige of heilige nodig heeft. Wat? Nou, ten einde, dat is de versterking. En ja, Harry, klopt. En ten tweede, dat is de vertroosting. Dat is wat je nodig hebt. Wij hebben versterking, daar gaat het altijd. Dat hebben we allemaal nodig. Nou, de versterking, dat weten wij. Hoe worden wij versterkt? Nou, we gaan er niet heen, Romeinen 16, vers 25. Hem die machtig is, Hutte. En waar worden we dan bevestigd? In de inwendige mens. Ja? Door zijn geest met kracht. Waar staat dat? Tjak, 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 tjak. Ja? En waar staat dat? Efeze 3, vers 16. Ja? Het woord van Christus woont er rijkelijk in nu. Maar dat is dus de versterking van de inwendige mens. Niet de situaties dat die verantwoorden. De Paulus zegt, ik wil graag naar jullie toekomen, zodat jullie versterkt mogen worden. Versterking in de inwendige mens. En hij zegt, Romeinen 16, vers 25, de prediking van Jezus Christus, naar de openbaring van de verborgenheid, die van de tijd der eeuw verborgen is geweest. Mijn evangelie, dat is de bevestiging die de gelovige nodig heeft. En dat, zegt Paulus, hij gaat hun die geestelijke gaven geven. En omdat hij niet kan komen, heeft hij die brief geschreven. En dat is wat wij nu ook doen. Dus hij is hier nu ook niet. En de Romeinen zagen hem ook niet. Maar die gingen die brief lezen. Omdat hij niet kon komen. Kijk, als je kijkt in Romeinen 15 vers 32, dacht ik dat het was. Ik heb het erg snel, maar ik dacht dat uit mijn hoofd te weten. Nee. vers 29. Kijk, en ik weet dat ik tot u komende, dus als ik naar jullie toe kom, dat was zijn plan, met volle zegen des evangelies van Christus komen zal. Nou, dat is dus de geestelijke gave, want de Bijbel spreekt ook over geestelijke gaven. De Bijbel spreekt over geestelijke gaven. Waar? 1 Korinthe 12. Ik wil niet dat zij onwetend zijn van de geestelijke gaven. Gaat het over de gaven van profetie, gaven van gezondmaking? Dat waren geestelijke gaven. Maar dat bedoelt Paulus hier niet. De geestelijke gaven, hoewel die toen wel nog steeds in werking waren. Als je op het bord kijkt, Romeinenbrief, zie je daar staan, in het midden. In die tijd, in Romeinen 15 zegt hij het ook, dat er nog steeds tekenen en wonderen waren. Maar hij spreekt niet over de geestelijke gaven hier. Hij spreekt heel duidelijk over de geestelijke gaven. Dan spreekt hij over de brief. Die geestelijke gaven van die wonderen en zo. Nou, dat zag je vooral heel erg veel bij de Korintiërs. Dat weten wij. In Romeinen leest hij verder niks over. Alleen in dat hij zegt dat hij zijn opdracht vervulde door middel van krachten, tekenen en wonderen. En voor de rest zegt hij in deze brief verder helemaal niks over. Maar goed, de geestelijke gaven, ja, en de vertroosting. De brief is dus een versterking en een vertroosting. Want Paulus, als hij gekomen was, want dit leerde hij natuurlijk overal. Hè? Het is nu op een brief geschreven, maar dat is wat hij leerde natuurlijk. Ik kan nagaan, als hij weg is, hij leert de Romeinenbrief. Hè? Dus misschien niet, ik heb het nu opgeschreven, maar hij leert dat. Je maakt je aantekening en dan is hij weg. Dus die profeten in die tijd, toen het woord nog niet geschreven was, was je blij dat je profeet had. Die konden toch nog dan dat leren wat hij geleerd had. En wij hebben nou de brief. Dus nu, Paulus is nu ook niet. Maar wij hebben wel. Wat hij ook aan hun wilde geven, hebben wij nu ook. In de vorm van een brief. Dat is die geestelijke gave. En dan worden we versterkt en vertroost. Nou, de vertroosting. Nou, dat is ook een heel belangrijk iets. Denk bijvoorbeeld aan 2 Korinthe. Dat is een hele bekende tekst. En een hele mooie tekst. Dat weet ik bij veel mensen dat dat zo vinden. Omdat het geeft ook echt die vertroosting als je het leest. En daarom wil Paulus ook dat wij dat weten. En daarom schrijft hij ook op wat hij meegemaakt heeft. Want hij is tenslotte ons voorbeeld. Want denk aan de Romeinen. Nou, die hadden vertroosting nodig hoor. Ik bedoel, ik ben in het Colosseum geweest. Waar dus de broeders en zusters vervolgd en vermoord werden. Hè? Vanwege dit evangelie. En de dreiging van de vervolging. De angsten die je hebt. Ja, Paulus ook. Dat het zo erg is dat hij op een gegeven moment twijfelde zelf nog aan zijn leven. Maar hij heeft het opgeschreven. Van 2 Korinthe 1 vers 3. Geloof zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. De Vader der barmhartigheden. En de God aller vertroosting. Zie je, wij hebben een God van de vertroosting. Bij hem moeten we zijn voor de vertroosting. Niet wat de wereld biedt hoor. Ja, het is leuk, even een weekendje weg, een midweekje weg, vakantie. Het is allemaal leuk en naar een concert. Allemaal dingen om ons te vermaken. De kermis waar we het net over hadden. Al dat soort dingen, ja. Maar de wereld is in zonde. En zeker met het geloof vanwege Christus kunnen wij met vervolgingen te maken krijgen. Misschien niet lichamelijk, maar een vervolging is een vervolging. Paulus zegt, allen die godzaliglijk zullen leven, zullen vervolgd worden. En hier heb je veel te maken met de verwerping van het evangelie. Nog niet met een lichamelijke vervolging. Maar dat kan ook komen. Maar daar heb je dus vertroosting nodig. En in vers 4 die ons vertroost. Kijk. In al onze verdrukking. Dat laat dus zien dat die verdrukking niet weggenomen. Ook de Romeinen. We gaan geen valse beloften doen. Ja, God die redt je daar wel uit. Dat vertelde broeder Tom ook nog. Nee, dat was zo geleerd van. Als jij echt in geloof bent. Dan gaat gewoon alles. Is gewoon, lijkt alles voor jou. Nee, die verdrukking die neemt God niet weg. Hij vertroost juist in en dan al onze verdrukking. Dus welke verdrukking er ook is, hij vertroost je altijd. En dat is bij Paulus gebeurd. Kijk maar, opdat wij zouden kunnen vertroosten degene die in allerlei verdrukking zijn. Kijk, door de vertroosting met welke wij zelf van God vertroost worden. Want gelijk het lijden van Christus overvloedig is in ons, alzo is ook door Christus onze vertroosting overvloedig. Doch het zij dat wij verdrukt worden, het is tot uw vertroosting en zaligheid. Die gevrocht wordt in de lijdzaamheid dezelfde lijdens. Het welk wij ook lijden, het zij dat wij vertroost worden, het is tot uw vertroosting en zaligheid. Ja, en ons hoop is van u vast, als die weten dat gelijk gij gemeenschap hebt aan het lijden, gij ook gemeenschap hebt aan de vertroosting. En daarom wil hij ook in vers 8 laat hij het weten dat hij heeft in Azië, in Efeze, is hij zelfs boven zijn macht. Dat je echt denkt van, nou ja, ik weet niet meer, ik kan geen kant meer op. Dat was in Efeze 19 ook, hè? Of in Handelingen 19 was dat ook het geval. Groot is de Diana en dat de hele stad in opstand komt vanwege Paulus eigenlijk. Dus hij was toen niet zeker van zijn leven, hij was in twijfel. Wij hadden al in onszelf het vonnis des doods, opdat wij niet op onszelf vertrouwen zouden, maar op God die de doden verwekt. Ja, wat heb je dan nog? Maar één ding nog, hè? En dat is de God die de doden verwekt. Hij kan ons in de inwendige mens opwekken, ja, versterken. Maar we weten ook, wat er ook gebeurt, we zullen ook opstaan. Mocht het fout gaan, ik heb een God die de doden opwekt. Die mij ook zal opwekken. En dat is de vertroosting die wij hebben natuurlijk. Hè? Dus ja. Dan gaan we terug. Naar Romeinen. Dus die versterking en die vertroosting zien we heel duidelijk staan. En de brief die is de leer. Ja? Dus ja. Daarom is ook belangrijk dat iedereen die brief heeft. Dus als je naar het bord kijkt. Die Romeinenbrief. Je ziet, die is Handelingen 20 geschreven. Maar wat had hij toen al geschreven? Toen hij de Romeinenbrief schreef. Toen had hij Galaten, 1 en 2 Thessalonicense en 1 en 2 Korinthe al geschreven. Dus ja, de Romeinen, als het goed is, is dat al gekopieerd. En we weten, vanwege de tijd, gaan we niet heen, maar in 1 Korinthe zie je ook, spreken ze over zijn brieven zijn wel gewichtig. Spreken ze over meervoud, de brieven. Dus de Corinthiërs hadden ook brieven van Paulus. Bijvoorbeeld de Corinthiërs hadden bijvoorbeeld 1 en 2 Thessalonicenzen al. En Galaten, want die waren ervoor geschreven. En deze brief ook heeft hij geschreven aan de Romeinen. Maar waar zat Paulus toen? In Corinthe. Dus in Corinthe heeft Paulus, die brief is gelijk natuurlijk ook gekopieerd. Daar, allemaal kopiëren. En er is het origineel is gegaan naar de Romeinen. Nou, wij hebben geen originele meer. En dat maakt ook niet uit, want we kunnen niet allemaal met allemaal uit het origineel lezen wereldwijd. Het gaat erom dat wij kopieën hebben. En daarom ook in de Colossensebrief zegt hij ook, ja, zorg dat deze brief gelezen wordt in de gemeente. Dus hij stuurt de brief naar de Colossense. Laten we even gaan naar Colossense gaan. Dan lees ik in ieder geval één tekst wat dat betreft. Colossense 4, vers 16. Wanneer deze zendbrief van u gelezen zal zijn, dus Colossense. Als deze zendbrief, hè, die u nu lezen, als die gelezen is, maakt dat hij ook in de gemeente van de Laodicea gelezen wordt. Hoe kan dat? Maakt, staat er. Dat betekent niet bezorgen. Dat betekent, Colossenzen hebben het origineel, maar die gaan kopiëren en zorgen dat ook de Laodiceërs een exemplaar krijgen. En die gaan daar ook weer kopiëren. Zo doe je dat. En nu ook, vanochtend gaf ik dit schema. Nou ja, dat is allemaal, het zijn allemaal kopietjes van het origineel. En toch kan je niet zeggen, de een is anders dan de ander. Nee. En zo heeft God zijn woord bewaard. Door het te kopiëren. Het lichaam van Christus heeft het toen gekopieerd en vermenigvuldigd. En zo kregen ze dus de hele Bijbel. Dus ja, de Romeinen hebben dus ook, als we teruggaan naar Romeinen 1. Want hij zegt, de geestelijke gaven, dat is dus die brief. Dat bevat de versterking. En dat bevat de vertroosting. En dat is de leer van God in die brief. En die moeten we allemaal hebben. En daarom schreef hij ook deze brief, want hij was verhinderd om te komen. En toen hebben ze dus dat gekopieerd. Dus ik ga ervan uit dat de Romeinen dus ook al die andere brieven in hun bezit hadden, die al geschreven waren, die gekopieerd waren toen de tijd natuurlijk. Ja, nu gaat het allemaal veel anders natuurlijk, hè. Dus even kopiëren. Vroeger ging je altijd naar Albert Heijn, dan kost het een dubbeltje of weet ik veel. Ging wel kopietjes draaien, hè. Hij zin. En nou zeg je thuis eventjes, huppakee. En tikje op 10 en ze rollen er zo uit. En desnoods even via de WhatsApp of via de e-mail even versturen. Klaar. Nou ja. En dan zie je in vers 12. Dat is om mede vertroost te worden onder u door het onderlinge geloof, zowel het u als het mijne. Nou, dat vind ik zo mooi als je dat leest. Paulus wilde komen, hij kan niet. Maar hij wil dat ze versterkt worden en dat ze vertroost worden. En hoe gebeurt dat? Nou, natuurlijk door die brief, maar hij zegt ook door het onderlinge geloof. Onderlinge geloof. Wat is onderlinge geloof? Nou, als wij een onderling geloof hebben, dat is dat wij hetzelfde geloven. We zijn natuurlijk geen robotten. Maar ons geloof zit ergens in. En Paulus is hier niet alleen hoogmoedig, ja, hij is heel eerlijk. Want wat zegt hij eigenlijk hier? Dat hij heeft ook die vertroosting nodig. Want we hebben net gelezen in 2 Korinthe, daar is hij ons voorbeeld in. En hij schrijft over wat hij meemaakt, maar dat hij toch vertroost is door de Heer Jezus Christus. Hij weet ook, het is het lijden van Christus in mij. En dan denk ik ook wel eens bij mezelf, als jij iets vertelt, of mensen bespotten of iets dergelijks, ja, dat is toch niks met het lijden wat Christus aan het kruis heeft meegemaakt. Hij heeft voor mij de poel des vuurs, heeft die ervaring in zijn ziel, hè? Dat is ook wat. Dat zullen wij nooit meemaken. En zal ik dan, ja, mijn mond houden, wat hij heeft geleden voor mij? Dat heeft hij allemaal meegemaakt. Ik ben daardoor gered, ik ga dat niet meemaken. En, maar Paulus zegt dus, ja, ik ben al het voorbeeld, maar ik heb ook vertroosting dus nodig door het onderlinge geloof, maar ook zowel het uwe als het mijne. Dus het gaat dat die vertroosting is ook door het onderlinge geloof. En daarom wou hij ook zo graag naar ze toe komen. Met de broeders en zusters. Dus dat wil zeggen, ik verlang ernaar om jullie te, wat staat daar? Te zien. Dat betekent lijfelijke aanwezigheid. Dat is zo mooi, dat ziet staan. Dus niet, ik blijf lekker, mensen zeggen ook, ja, ik kan thuis geloven. Dan schijn je geen behoefte te hebben aan je broeders en zusters. Geen verlangen om hun te zien. Maar dat betekent ook niet de vertroosting die je krijgt door het zien van je broeders en zusters. Want dat is wat hier heel duidelijk staat natuurlijk. Dus dat wil zeggen in de samenkomst. Kijk in 1 Thessalonicenzen 3 vers 10. Hoe zegt die tekst ook alweer, het spreukje? Zoals ijzer met ijzer scherpt, toch is die tekst, dacht ik. Je scherpt met elkaar. Ik kon de tekst even niet opkomen uit de Bijbel. Maar je scherpt elkaar ook door de dingen die je ervaart in je leven, ook vanwege het evangelie. En een ander heeft dat misschien al ervaren. En zo kan je elkaar ook helpen en scherpen. 1 Thessalonicenzen 3 vers 10. En steunen. En dat is die vertroosting. 1 Thessalonicenzen 3 vers 10. Nacht en dag zeer overvloediglijk biddende om uw aanzicht te mogen zien. En in dit geval, en te volmaken hetgeen aan uw geloof ontbreekt. Dat is ook trouwens ook bij de samenkomst. Hè? We leren hier, we worden geleerd. Maand en gesticht. Ja? Dus elke keer groeien wij weer meer in dit evangelie. Dat is ook waarom we bij elkaar komen. Dus wat aan mijn geloof ontbreekt bijvoorbeeld. Er zijn misschien wel dingen dat je zegt, ik weet niet precies wat ik ermee aan moet. En een ander heeft dat al meegemaakt. En dat, zo delen we dat met elkaar. Maar we hebben allemaal wel de gezamenlijke, dezelfde basis. Ja? En als je terug naar Romeinen gaat, maar dan de bladzijde naast, handeling 28... In vers 5 is hier wat een fysieke aanwezigheid doet. Paulus heeft die schipbreuk gehad. Hij heeft die storm meegemaakt. Eigenlijk dacht je, nou, dat overleeft hij niet. En dan zie je later, dan reizen ze weer verder, weer varen. Kijk de versen 11 tot en met 15. Gaat hij verder naar Rome toe. En ook weer van schip naar schip. En dan zie je in vers 14. Vers 13 kwamen ze aan bij Puteoli. En dan vers 14 al waar wij broeders vonden. En werden gebeden 7 dagen bij hen te blijven. En zo gingen wij naar Rome. En vandaar moet je nagaan. Dus Paulus zit daar. Heeft die broeders gezien. Maar hij moet naar Rome. Hij moet naar de keizer. Hij is gevangen. Dat weet hij. In gevangenschap. Nou, weet jij wat je te wachten staat daar. In zo'n gevangenis. Ik zou het niet weten. Maar je zit niet te popelen om erheen te gaan, denk ik. En dan zie je vers 15. Vanuit Rome kwamen de broeders van onze zaken gehoord hebbende ons tegemoet tot Appiusmarkt en de 3 tabernen. Welke Paulus ziende, dankt hij God en greep moed. Dat is wat Paulus zijn reactie is als hij zijn broeders ziet. Ja, inderdaad. En dat heb ik ook. Als ik hier wel staan, dan kijk, als jullie komen van, kijk, ik wil eens even op het balkon of er iemand aankomt rijden. Weet je wel? Want je ziet gewoon uit naar de komst van je broeders en zusters, dat die bij elkaar komen. En in die moeilijke omstandigheden, want er zijn natuurlijk ook gelovigen die ook in het geheim bij elkaar moeten komen. Omdat ze vervolgd worden. En dat je stiekem bij elkaar moet komen in communistische landen toen de tijd. Waarom denk je dat die mensen toch de gevaren trotseerden om toch ergens in het geheim of in een bos bij elkaar te komen? Vanwege de versterking en ook de vertroosting door het onderlinge geloof dat je ook elkaar ziet. Dus dat is ook zo belangrijk, dat wij hier bij elkaar komen. Is dat? Ja, ze komen net binnen. Oh, ja, het lijkt net of er getrommel is. Ja, maar ik moet me concentreren, snap je? Dus ja, dus dat doet de fysieke aanwezigheid van gelovigen bij elkaar. Paulus vatte moed en werd vertroost. Dus ja, en dat is alleen mogelijk door het onderlinge geloof. Als je door elkaar vertroost wil worden. En wat is nou het onderlinge geloof? Nou, het onderlinge geloof, dat is dat je, nou, we gaan in 1, Efeze 4, vers 3 tot 6. Ja, 1 Heer, 1 geloof, 1 hoop en doop. Dat soort dingen, die wij daarbij de eenheid des geestes zien. Dat wij het woord en waarheid snijden met elkaar. Dat is het onderlinge geloof. Dat ik geloof dat apostel Paulus mijn apostel is. Dat ik geloof, even 2 Timotheüs 3 vers 16, dat de Bijbel Gods woord is. Dat God geïnspireerd is zonder fouten. En dat ik daar alles kan uithalen. 100% dit is Gods woord. Niet van, nou ja, staat daar wel, maar eigenlijk. Nee. Dat is ook een onderling geloof van ons. En dat ik ook geloof, in het kader van ons onderwerp van handeling 28, dat alle brieven van Paulus voor mij zijn. En we hebben gemerkt, als iemand dat niet gelooft, dat, dan is gelijk die, dat onderling geloof is niet het onderling geloof meer. Want dat heeft, daar kom ik nog op, dat heeft echt consequenties als je daarin aan gelooft. Of een alf, iemand die in de alfazoen niet gelooft. Dat is ook niet onderling geloof. Krijg je absoluut geen vertroosting, want je krijgt juist verwarring en verstoring. En op een gegeven moment krijg je discussies. En dat is wat Paulus natuurlijk niet wilde. Kijk, dus dat is het onderlinge geloof, ja. En zo hebben ze elkaar ook vertroost. En Paulus had ook wel dat hij bijvoorbeeld hoorde van de zaken van een andere gemeente. En dan werd hij daar ook weer door vertroost. Ja, dat is ook zo. Ik vind het ook mooi als ik bijvoorbeeld positieve dingen hoor van bijvoorbeeld bij Harningsveld. Als daar weer bijvoorbeeld de broeders en zusters bijgekomen zijn. En dan word je daar altijd ook weer door vertroost. Paulus kreeg er een soort boost van. Kijk even in 1 Thessalonicenzen 3, vers 5. 1 Thessalonicenzen 3, vers 5. Oh ja, dan zond hij iemand, omdat hij zelf ook niet kon komen. Maar dan was hij zo begeerig om te weten hoe het zat. Want hij dacht, ja, in vers 4, toen wij bij u waren, voorzeiden wij u dat wij zouden verdrukt worden, gelijk ook geschied is. En gij weet het. Daarom ook deze begeerte niet langer kunnen te verdragen, heb ik hem gezonden, Timotheus, om uw geloof te verstaan of u niet misschien de verzoeken u zou verzocht hebben en onze arbeid ijdel zou wezen. Zie je? Dus hij dacht, ja, ik weet niet wat aan de hand is, maar ik stuur Timotheus voor de zekerheid toch even. Want wie weet wankelen, ze zijn zo misschien niet helemaal sterk in het geloof. En dan is zometeen onze arbeid vergeefs geweest. Want Timotheus in vers 2 zie je, u werd gestuurd, kijk, om u te versterken en te vermalen van uw geloof. Dus ja. En als je kijkt in vers 8. Want in vers 6 zie je dat Timotheus, die komt terug. En die geeft een goede boodschap van hun geloof en liefde. Dat ze hebben altijd goede gedachtenis van ons, van Paulus. Zeer begeerig zijn om ons te zien, gelijk wij ook om uw lieden. Zo zijn wij daarom, broeders, over u in al onze verdrukking en nood vertroost geworden door uw geloof. Zie je, dus hij is vertroost door het geloof van de Thessalonicenzen. En toen Timotheus terugkwam met een positief bericht van zijn broeders en zusters daar. En dat ze het geloof van Paulus, of het evangelie, niet hebben verlaten. Dus Paulus werd daardoor ook weer verblijd. Dus niet alleen door het zien van de broeders, maar ook door dit bericht. Want kijk, in vers 8. U bent vertroost geworden door uw geloof, want nu leven wij indien gij vaststaat in de Here. Dat moet je emotioneel eigenlijk zien met Paulus, ja. Ze leven weer helemaal op. Ze zijn vrolijk en welgemoed, zoals je in vers 9 kon zien. Want wat dankzeggen kunnen wij God tot vergelding geven voor u vanwege al de blijdschap waarmee wij ons om u en wil verblijden voor onze God. Zie je, dat is het effect van het resultaat van het onderlinge geloof. Zowel als je bij elkaar komt, maar ook als je het hoort van broeders en zusters in de gemeente. Dat die het ook gesterkt blijven in deze boodschap. En dan zie je ook, dat doet jou goed. En dan word jij vertroost en gesterkt. Want Paulus spreekt over die vertroostingen. Er staat hier, wij werden vertroost. En waar is die vertroosting nou helemaal precies? Ja? Want Paulus zegt in Galaten 1 toch, als iemand een ander evangelie verkondigt. Ja? En uw zielen ontroeren, ja, ontroeren staat daar. Dus een andere evangelie, het evangelie van het koninkrijk, de wet. Als iemand dat komt brengen, dan word je ontroerd. En dan wordt je geloof verkeerd. Nou, op de terugweg, bladeren we langs Galaten 1. Gelaten 1, vers 6 of 7. Kijk, in vers 6 spreekt hij over dat ze zijn overgebracht naar een ander evangelie, maar weet, dat is de wet. Daar er geen ander is, maar er zijn sommigen die u ontroeren en het evangelie van Christus willen verkeren. Het evangelie van Christus, wat Paulus in Romeinen 1, vers 16-17 zegt, waar wij de volgende keer op komen. Er is een ander evangelie dat afwijkt van dit evangelie en dan word je ontroerd en het evangelie wordt verkeerd. Ja? Dat wil zeggen vervalst. Dus iets verkeren, dat betekent iets verkeerd maken. Het is verkeerd. Het evangelie van Christus uit de evangelie is natuurlijk op zich goed, net zoals de wet goed is, maar voor ons is het wel verkeerd. Verkeerd evangelie. En dan krijg je dus resultaat ontroering. En gaan we mee naar Handelingen 15. En waar word je dan ontroerd? Inderdaad, hier van binnen, door een ander evangelie. Hè? En dat is Handelingen 15 vers, nou, het staat daar. 15 vers 24. Nadat wij gehoord hebben en sommigen van die van ons uitgegaan zijn u met woorden ontroerd hebben en uw zielen wankelend gemaakt, omdat ze zeiden je moet de wet onderhouden. Dus waar word je ontroerd? Je ziel wordt aan het wankelen gemaakt. Ja, nu, ik heb er geen last van, ik sta sterk vanwege dit evangelie. Maar een ander evangelie gaat je ziel gaan wankelen. En wat, dat is toch tegenovergestelde van vertroosting. Als je vertroost wordt en versterkt wordt het evangelie, dan wankel je niet. En dat is wat het woord doet. En dat is ook wat je doet, wat we doen als we bij elkaar zijn. Dan hebben we dat. Het gaat in feite altijd. Kijk, Paulus zegt daarom ook niet voor niks. Als iemand met een ander evangelie komt, aan het eind van deze brief ook, die tweedracht en ergernissen veroorzaken. Door een andere leer, wijkt af daarvan. Waarom? Dat is ook in je eigen belang hoor. Niet alleen om de leer zuiver te houden, maar ook om je ziel. Dat die niet gaat wankelen en dat je ontroerd wordt. En dat je zelfs aan allerlei dingen misschien wel gaat twijfelen. Alles gaat anders gaat zien. Dat is niet goed voor je ziel. Absoluut niet. Dus een afwijkend evangelie, dat is, dan heb je niet het onderlinge geloof. En dan heb je dus ook geen vertroosting van de ziel als je dan bij elkaar komt. Dat kan niet anders. Het gaat altijd om de versterking en de vertroosting van de gelovigen. En hier door de brief van Paulus. En toen de tijd zond Paulus Timotheus of dat soort dingen. Maar nu hebben wij de brieven. En die leren wij hier met elkaar. Nou, en als je dan verder gaat in vers 13. We zijn eigenlijk aan de tijd. Doch ik wil niet dat u onbekend zij, broeders, dat ik menigmaal voorgenomen heb tot u te komen en ben tot nog toe verhinderd geweest, opdat ik ook onder u enige vrucht zou hebben, gelijk als ook onder andere heidenen. Bij de Grieken en barbaren, bij de wijzen en onwijzen ben ik een schuldenaar. Alzo hetgeen in mij is, dat is volvaardig om ook u, die te Rome zijt, het evangelie te verkondigen. Onwetend, onbekend. Het staat 6 keer in de brief van Paulus. Ik wil niet dat gij onwetend zijt. Ik wil niet dat u onbekend is. 6 keer. Hij schrijft in verband dat Israël tijdelijk blind is bijvoorbeeld. Hij wil niet dat we daar onwetend van zijn. Blindheid van Israël. Nee, dat is tijdelijk. Dat tijdelijke moeten we weten. En er zijn een heleboel christenen die dat niet weten. Die denken dat Israël afgeschreven is. Hij zegt, ik wil niet dat jullie... Dat is onwetendheid dus. Ja? Ook in verband met 1 Korinthe 10. Dan leert hij over Israël en rebellie is. En die zijn als een voorbeeld voor ons geschreven. Ja? Hij zegt, ik wil ook niet dat je dat weet. Ga dat lezen. Kijk wat Israël overkwam, hoe Gods houding daar tegenover was. Gaan jullie ook niet Christus verzoeken zoals zij deden? Hij wil ook niet dat we onwetend zijn in verband met de geestelijke gaven. Hoeveel christenen in deze wereld zijn onwetend in verband met de geestelijke gaven? Heel veel. Dus, men is onwetend als je dat praktiseert. Hij wil ook niet dat wij onwetend zijn van die verdrukking, wat we net lazen met die vertroosting. Hij wil dat we dat weten, daarom schrijft hij het ook op, zodat wij ook weten hoe Paulus met de genade-evangelie in die omstandigheden door God gesterkt werd. Dat moet je weten. Heel veel mensen denken met verdrukkingen toch, is dat niet de straf van God? Wat wil hij mij zeggen hiermee? Verdrukkingen zijn niet goed voor ongelovigen? Is onwetendheid. En hij spreekt ook in 1 Thessalonicenzen 4 vers 13, ik wil niet dat gij onwetend zijt in verband met de opname. Heel veel gelovigen weten van de opname, maar denken ook op dat punt vaak soms niet zoals de Bijbel het leert. Sommigen denken halverwege de grote verdrukking. Of je moet eerst door de grote verdrukking. Of ze geloven er helemaal niet in. Is onwetendheid. En hier, onwetendheid, dat Paulus... Hij zegt, ik wil niet dat jullie het weten. Ik wil dat jullie het weten. Ik heb het heel vaak voorgenomen. Maar dat ik naar jullie kom ook enige vrucht onder jullie te hebben. Net zoals ik onder de andere heidenen. Hé, dit is een bediening. Dat kan alleen Paulus zeggen. Zie je de onwetendheid? Mensen denken in verband met... Paulus verkondigde hetzelfde als apostelen. Maar de apostelen hadden geen bediening onder de heidenen. En dat zij vrucht zouden gaan dragen. Dat had de apostel Paulus. Dus dat heeft ook weer met... onwetendheid te maken. Wij moeten weten, hij is de apostel van de heidenen. En hij alleen. Dus inderdaad, als je vraagt aan de kinderen, wie zou redden? Dat is de Heer Jezus. En de volgende vraag is, wie is de apostel? Dat is de apostel Paulus. Dus die kleine kinderen, mijn kleinkinderen, die weten vaak meer als mensen die al 30 jaar, 40 jaar in de kerk zitten. Die dat echt niet weten als je zegt, wie is de apostel? Weet je wat dat is? Onwetendheid. En Paulus wil niet dat wij in onwetendheid zijn. Nou, ik had natuurlijk vers 14, 15 ook willen doen, maar dat doe ik volgende week. Gaan we daarmee verder. Maar wat hebben we geleerd? Het onderlinge geloof, hoe belangrijk dat is. Het verlangen om elkaar te zien. En dat het woord ons sterkt. En dat ook de aanwezigheid van elkaar, daarom zo goed. Ja, soms, ja, jullie moeten er verder voor rijden. Maar ik denk niet, als je niet gesterkt werd en dat je niet vertroost werd, dat je dan nog zou komen. Toch? Ja. Dat zei je wel eens, ja. En als jij bij jou in de buurt zou hebben, de wil van God, dan staat er gemeente. Tuurlijk is dat de wil van God. Als dat zou kunnen, dan blijft Jaap gelijk in Noord-Holland. Want dan gaat hij daar met de broeders en zusters de versterking en ook doordat ze komen, de vertroosting ervaren. En Corrie. En zo is het precies zoals de Bijbel dat leert. Dus ben ik in de wil van God? Ja, dan ben ik in de wil van God. Zullen we daarvoor danken? Vader, ik wil u danken. Dank u voor het evangelie, voor uw genade. Ik ben ook heel dankbaar, Vader, voor de gelovigen die hier bij elkaar komen. Dat we elkaar ook elke week kunnen zien. En door de week hebben we ook bijbelstudie. Ja, dan kan niet iedereen, maar dan hebben we gelukkig altijd nog. Dat is ook als het niet anders kan, hebben we altijd nog gelukkig dat we het ook kunnen, via internet kunnen uitzenden. Dat mensen toch door het woord geleerd en gesterkt worden. Vader, en zo zijn we dankbaar voor alle zegeningen die we hebben in de Heer Jezus. En de vertroosting die u geeft aan ons en ook de versterking. En dat we weten ook dat de apostel Paulus het heel duidelijk leert aan ons. En dat we ook in de aanstaande week weer, dat hij in staat is, dat u via dat woord in staat bent om ons te sterken in elke situatie. En te vertroosten in al onze verdrukkingen, Vader. Dank u wel, de voorvader. Want we weten dat het niet is omdat we ongehoorzaam zijn of dat we... Dat we dingen misschien niet goed doen. Of dat u boos bent op ons. Nee, het is allemaal... De wil van u is bekend. En u verandert ons in de inwendige mens. En dan zijn wij in staat om overal te kunnen functioneren. Dan kunt u ons overal gebruiken, Vader. Dank u wel hiervoor. In de naam van de Heer Jezus. Amen.